17. Boris Sokolov probeerde de S te bellen, maar die nam niet op. Waarschijnlijk had hij het geluid van zijn telefoon uitgezet om zich op het schaduwen te kunnen concentreren. Op zich goed gedaan, maar de hele klus was volkomen zinloos. Boris had zojuist van de ijsbeer gehoord dat Tero Vaisanen contact opgenomen had en dat de mannen van de ijsbeer hem op een ietwat bijzondere manier een uitnodiging voor het feest bezorgd hadden. Boris snapte de manier van werken van de ijsbeer niet altijd even goed. Soms vroeg hij zich af of de ijsbeer gewoon extreem voorzichtig was, of simpelweg voor de lol mensen zich liet uitsloven. De tweede mogelijkheid leek hem net zo waarschijnlijk als de eerste. Af en toe had Boris schoon genoeg van die ijsbeer, met al zijn bevelen en grillen. Hij wist dat hij zich in een bevoorrechte positie bevond, zelfs een soort lievelingetje was. Maar die positie zou hij zo kunnen kwijtraken. Hij leefde continu in angst, liep rond met een onzichtbare halsband om. Hij kon zich geen enkele fout veroorloven. Hij kon de klus dus beter staken. Het was onnodig het risico te lopen dat iemand de est met de politieman in verband zou brengen, of dat Tam iets ondoordachts zou doen. Vivo Tam was een goede vent, een professional, maar af en toe kookte hij over. En als dat gebeurde, werd hij onberekenbaar en roekeloos. Boris stuurde een sms'je. Daarin stond: stoppen, operatie afbreken. Vivo Tam verhoogde het tempo. Dit keer zou die kleine teef niet ontsnappen. Dit keer zou hij haar laten zien wie de baas was. De eerste keer was een ongeluk geweest. En nu was het persoonlijk. Zijn mobieltje trilde in zijn zak. Iemand probeerde te bellen, maar Vivo had nu geen tijd om op te nemen. Hij had werk te doen. Vivo had zich eerst niet gerealiseerd wat hem zo bekend voorkwam aan de jongen bij de rekstok. Toen had hij beter gekeken. De jas, die had hij eerder gezien. Toen de jongen was gaan rennen, wist Vivo het weer. De jongen was helemaal geen jongen, maar een meisje, dat haar manier van stappen enigszins veranderd had, maar niet genoeg om onherkenbaar te zijn. Maar waarom had Tero Vaisanen haar niet herkend? Zijn eigen dochter. Vivo had het niet direct door. Toen sloeg het verbluffende besef bij hem in. Het meisje was niet de dochter van de politieman. Ze was helemaal iemand anders die om de een of andere reden hierbij betrokken was geraakt. En hij zou uitzoeken hoe. Toen het meisje harder begon te rennen, raakte Vivo vervuld van woede. Hij zou toch niet met zich laten sollen door een of andere puber. Door haar had hij met half bevroren vingers en tenen in de bossen van Puniki gestaan en sudoku's zitten invullen op het busstation, terwijl hij zijn tijd beter had kunnen besteden aan dealen. Het meisje met de rode muts had hem belachelijk gemaakt. Hij zou haar wel krijgen. Hij zou wel uit haar persen wat ze hiermee te maken had. Ze moest maar leren geen spelletjes voor volwassenen te spelen die haar pet te boven gingen. Omhoog over het paadje dat langs het Tamperi-huis loopt, richting de Kalevaweg, de weg oversteken. IJs, gladheid, schoenen die totaal ongeschikt waren om mee te rennen. Een kou die haar longen openreed en een jas die haar vaart afremde. 'S Winters hardlopen was duidelijk niets voor haar. Lumiki keek achterom. De man was op haar aan het inlopen. Lumiki probeerde door de spleet tussen haar tanden adem te halen. Het siste. 1 Mississippi, 2 Mississippi.